dan snijden ze gewoon een stukje weg. Een plakje halen ze weg en dat doen ze dan weer aan elkaar.
Ja.
Oké. Okay.
Zo gaat dat.
Ja, mooi.
Dus ik ben blij dat we nu een podcast doen en geen live.
Nou, ik zal proberen om niet verbaasd te gaan kijken tijdens deze opname. Want met die ogen zo. Oké, we gaan beginnen. Is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 18. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Pijl is zoals altijd ook weer van de partij. Patrick, ben jij een beetje sportief aangelegd?
Ja, onwijs. Ik heb een abonnement op de sportschool. Alleen wat me laatst tijd is opgevallen, ik kom daar niet meer binnen om de een of andere reden.
Een of andere duistere reden.
Ja,
en
dus
daarvoor, toen je nog wel, zeg maar, toen je nog open was, was je dan wel een frequente sporter?
Nou, dan had ik geen hele goede reden om te vertellen dat ik een abonnement heb op de sportschool.
Oh, Oké. En dat is wel aardig dat je dat zegt, want daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Hè. Dat is echt wel ook een stukje van het verdienmodel van veel sportscholen. Want dat is ook de branche waar we vandaag gaan induiken. Onze gast die timmert al jarenlang flink aan de weg met een propositie. Ja, die toch wel heel veel mensen best fijn in de oren klinkt. 20 minuten sporten, niets weten en toch fit worden. Walter Vendel van Fit20.
Ja.
Welkom.
Dank je.
Hoe vaak hoor jij van mensen, wat jij zegt, dat kan helemaal niet.
Iedere keer.
Ja. En dan moet je het steeds weer uitleggen.
Ja, tuurlijk.
Want hoe werkt het?
Nou, het werkt bij ons. Eigenlijk, ik zeg altijd, je hebt heel veel wegen naar Rome. En je moet gewoon de weg nemen die bij jou past. Maar wij doen de meest tijdsefficiënte manier met resultaat. En wij zien onszelf dus eigenlijk als een preventieve gezondheidsdienst. Dus niet als een sport. Want een sport doe je voor de leuk, weet je. Dus je gaat golf of hockey of tennis, whatever. Omdat je lol in het spelletje hebt. En wij zijn dus geen sport, maar je moet het zien als exercise. Of in Nederland zou je zeggen oefening. Klinkt wat minder goed dan in het Engels. Maar het komt er neer dat je gewoon aan je lichaam moet je werken. Als je dat na je 25ste een beetje in stand wil houden. Want anders ga je langzaam downhill.
Maar dat voelen nu wel stukjes op zijn plek komen. Want ik altijd maar denk in die sportschool dat het leuk moet zijn.
Dat is het dus niet. Het is een 1-op-1 training. Ik kan mijn kleren aanhouden. Mijn gewone kleren.
Ja.
Ik ga niets weten en toch word ik sterker, gespierder.
Klopt.
Voordat we hoeven niet heel erg de diepte in te duiken. Nee. Maar hoe werkt dat?
Nou, het werkt eigenlijk heel simpel. Jouw lichaam werkt net zoals de economie op basis van vraag en aanbod. Dus als je niks van je lichaam vraagt, dan doet het ook niks. En dan betekent het dus, na je 25ste ga je langzaam achteruit. Dus je moet wat wij noemen een trainingsprikkel toedienen. En dat betekent dat je eigenlijk je spieren naar hun limiet moet brengen. Want dat maakt ze wakker als het ware. Van er moet wat gebeuren. En de kunst is dus om dat op een veilige en effectieve manier te doen. En dat doen wij dus onder persoonlijke begeleiding. Want je hebt eigenlijk, wat ik altijd zeg, die vriendelijke krokodil naast je nodig. Want we zijn voor onszelf altijd net iets te lief. Weet je? Dus je stopt net iets te snel. En dan heb je weer die 80-20 regel. Je krijgt pas echt het resultaat als je die laatste herhaling doet. Die je in je kop zegt, die kan niet. Maar die kan natuurlijk wel. Want toen ik het zelf leerde, zei de man in New York waar ik bij was, die zei, well Walter, you've got to do it like people put someone a gun on your head. And if you really can't do it anymore, then you've reached the limit.
Want het is eigenlijk een soort, ik weet niet of jij de filmpjes hebt gezien hoor Patrick, maar het is eigenlijk een soort sporten in slow motion.
Ja,
heel
exact.
Ik zag wel een ander beeld al voor me met Ronaldo ook, weet je. Die ging dan met zo'n ding om zijn buikspieren heen zitten. En dan ging dat met een batterijtje dingen doen. Dat is het niet, hè?
Nee.
Dat is het niet.
Nee, je moet dus echt wat doen. Dus je brengt je limiet, je brengt je spieren echt even naar de limit. Maar omdat je het in slow motion doet, ga je niet zweten. Dus dat is het hele aparte voor mensen.
Dat staat jou geloof ik wel aan, hè?
Nou, ik dacht al, er komt iemand bezweet 's ochtends je kantoor binnen. Dat je denkt, ben jij naar de sportschool geweest? Zegt hij nee. Maar ik ben bij Walter geweest. Maar
precies.
Nu snap ik het niet zweten.
Ja.
Hey, en Patrick, jij bent in die wereld gedoken van de fitnessindustrie. Je hebt daar een aantal businessmodellen gezien. Die wil ik zo meteen van je weten. Want ik wil eerst even onze luisteraars nog iets gaan vertellen over onze partner. Het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. En dat gaat natuurlijk over Salesforce. Want zij stellen ook tijdens een crisis bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten. En dat is dan onafhankelijk van de grootte of de branche. En daarvoor hebben zij een product, Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform, waardoor je medewerkers dus vanaf elke locatie als één team samen kunnen werken. Nou, daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen en hopelijk ook weer snel laten groeien. En dan nu inderdaad die businessmodellen in de fitnessindustrie. Patrick, wat kom jij zoal tegen?
Ja, in de fitnessindustrie heb je de volgende modellen. Dus het meest bekende model is het membership model, oftewel abonnementen. En dat zijn dan zeg maar in de hogere categorie, zeg maar een Arie Boomsma met zijn Vondel gym. En dan heb je zeg maar in de lagere regionen, zeg maar de Basic Fit van René Moos. Dat is eigenlijk gewoon veel abonnementen verkopen.
25 euro per maand meestal, zoiets.
Ja. En dat loopt op naar hogere bedragen. Het andere model is dat je eigenlijk betaalt voor gebruik. Dus dat je betaalt voor specifieke, dat kan wel een privé training zijn, maar dat kan ook klasjes zijn of nou, noem maar wat je dan in die sport wilt gaan doen. Dus dat ze eigenlijk meer betalen voor het gebruik. En daarnaast heb je ook een combinatie daarvan. Dus je kunt ook naar sommige sportscholen die een bepaalde drempel aanbieden van dienstverlening. En dan zeggen ze nou, als je dan die klasje wilt volgen of zeg maar een privé trainer, dan betaal je iets extra's. Dus dat is de mix. En je hebt nu ook een model wat recent is geïntroduceerd. En dat heet ClassPass. En wat is dat? Het is eigenlijk een model die gebruik maakt van de onder- of overcapaciteit van sportscholen. Dus als het leeg staat, dat sportschoolhouders uiteindelijk toch kunnen verhuren. En als jij als consument dan zo'n pas neemt, dan kan je op verschillende tijden, op verschillende plekken, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar gebruik van maken. En dat is natuurlijk ook steeds de balans in dat model. Want je hebt natuurlijk een bepaalde capaciteit. Nou, hoe kan je dat dan het beste uitnutten? Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje grofweg de smaak.
Ja, en dan zie je volgens mij in de praktijk ook dat je noemde een Basic Fit. Ik zei een geeltje per maand, maar dan zit je wel meteen vast aan 2 jaar sport, hè?
Ja, alleen je ziet wel dat die modellen wat vriendelijker beginnen te worden, hoor. Dus dat je ook wel per maand zou kunnen opzeggen en dat er veel meer een soort beloning zit op het feit dat je langer aan boord blijft. Okay. Want in het verleden was het wel een stukje onvriendelijker, maar je ziet dat dat niet meer houdbaar is.
Ja, en dan hebben we dus het businessmodel van jou, Walter.
Ja.
Ontdekt in Amerika, dat zei je zojuist al even. En wat ik mij dan afvraag, want heel veel fitnessondernemers in Nederland, althans de lokale fitnessondernemers, die houden het dan op één vestiging. Wist jij al bij, laten we zeggen, de start, ik wil een sterk landelijk merk gaan bouwen?
Nou, ik had wel, toen ik hiervan hoorde, toen dacht ik, dat kan niet. Maar als dit nou wel kan, dan heeft dit wel iets heel interessants, omdat het geen 13 in de dozijn is. Dus dat had mijn aandacht. En toen heb ik wel eerst gedacht, van, dan moet ik in een proeftuin uitproberen. Want ik moet voor mezelf ervaren en voelen en bij mijn klanten zien dat dit werkt. Dus dat had ik wel. Toen kreeg ik wel vrij snel, omdat het werkte. Binnen een jaar hadden we het gewoon profitable en ook hele goede resultaten bij onze klanten. Dus boven de 40, onze doelgroep, beginnen mensen klachtjes te krijgen. Of je krijgt een pijntje hier, een pijntje daar. En dat verdween als sneeuw voor de zon.
Ja.
En toen ging ik wel denken van, ja, god, dit kan dus echt wel groot worden. En ja, dan ga je nadenken over distributiemodellen.
Ja, wat kost het eigenlijk?
We hebben 3 typen. Dus we werken net zoals Patrick zegt met abonnementen. Dus de basis abonnementstructuur. En we hebben 3 smaken. Dat is solo, duo en flex. Dus vaste partner, bijvoorbeeld je collega, vriend of vrouw, partner.
Ja.
Kom je mee als duo of je komt alleen. Of je zegt, oké, ik wil er tussenin en ik wil flexibel kunnen wisselen. Dan ben je flex. En dan kun je ook bij iedere training met iemand anders worden gekoppeld. En dan train je wel in principe samen.
Ja. En dan nu mijn vraag, wat kost het?
Het kost tussen de 70 euro en de 110 euro afhankelijk dus vanaf je solo of als duo komt.
Echt aan de bovenkant van de markt, hè?
Ja, dat klopt. Omdat je bij ons dus altijd onder persoonlijke begeleiding traint. En dat is weer te maken met dat we op resultaat trainen. Dus we willen zeggen, je kan kort trainen, maar dan moet je dus wel deskundig begeleid worden. En juist die laatste rep pakken. En dan moet je iemand hebben die jouw lichaam goed kent en goed kan inschatten. Want zelf beter lief voor jezelf. En dan blijf je hangen op je comfortzone. En daar moet je echt uit.
Ja. Ja, je wilt het ook niet verknoeien dat je te zwaar belast op oefeningen die je verkeerd doet. En dan betaal je het dan per maand of per 4 weken?
Per maand, bij ons.
Dat vind ik ook altijd 4 weken dat je denkt, oh ja, dan snoepen ze toch weer een maandje bij.
Ja, dat vind ik inderdaad weer zo'n marketing trucje. Wij willen gewoon een eerlijk, transparant bedrijf zijn, dus je betaalt per maand.
Ja.
En omdat wij wat duurder zijn, betekent het ook wel dat mensen echt komen. Dus we hebben ook geen slapende leden.
Nee.
We hebben wel bijvoorbeeld pensionada's die in de winter even naar Spanje of Portugal gaan. En dan zetten we het gewoon tijdelijk stop. Ben je weer terug, zetten we het weer aan. Dus we proberen gewoon een heel eerlijke dienst te leveren. Daar hebben we gewoon wat meer geld voor nodig. Want het arbeid kost geld. Maar dan krijg je dus wel het resultaat.
Terwijl, Patrick, slapende leden, dat is geloof ik ook weer een onderdeel van het businessmodel van de goedkopere merken.
Ja, ik denk dat dat is natuurlijk het meest ideale model. Dat je uiteindelijk klanten hebt die wel betalen, maar geen gebruik maken van jouw diensten. Ja, ja. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, en die zie je dus in de fitnessbranche, zie je die met grote regelmaat.
Ja, maar kijk, je ziet ook wel dat in het verleden daar andere bedrijven zich aan hebben vergaloppeerd. Hè? Dus bijvoorbeeld in de eerdere berekeningen van bijvoorbeeld Spotify, daar ging men er ook vanuit dat je een bepaald abonnement hebt en een bepaald gebruik. En wat bleek nou uiteindelijk? Dat die kosten van die streaming uiteindelijk ook in royalties werden teruggekoppeld aan de artiesten. Alleen er werd veel meer afgespeeld en gedraaid dan men aanvankelijk had gedacht. Dus ik vind het ook wel interessant wat Walter zegt. Als je dan een betere keuze hebt op je doelgroep. En dat je ook weet die diensten zijn afgestemd en het bedrag ligt wat hoger. Ja, dan zie je ook dat mensen dus ook gewoon echt gaan. En dat die no-show dus veel. En dat vind ik wel interessant. Want uiteindelijk toen we dit aan het voorbereiden waren, denk je, oké, dan gaan we de gym in. En je weet natuurlijk de trucjes van die businessmodellen.
Ja, het is toch wel heel anders. En toen heb jij dus gekozen voor franchise als eigenlijk jouw belangrijkste kanaal. Want hoeveel vestigingen heeft het merk inmiddels?
We hebben er in de wereld 165 momenteel, waarvan 129 in Nederland.
Ja, dus, en in hoeveel landen ben je actief?
We hebben nu 9 landen waar we actief zijn. En land 10 en 11 hebben 10 heeft getekend en 11 de volgende maand.
Ja, en dan kies je dus voor franchise om eigenlijk jouw model als een olievlek te laten verspreiden. Veel sneller dan dat je dat zelf zou kunnen doen.
Klopt.
Wat komt daar allemaal bij kijken?
Nou, heel veel. Veel meer dan je van tevoren natuurlijk kan bedenken.
Want zeg maar één daarvoor. Dat betekent dat jij alle franchises neemt. En dat er zeg maar een stuk technologie is ontwikkeld. Dat kwam jij tegen toen in New York.
Nou, eigenlijk heb ik maar heel beperkt in New York iets geleerd. En dat was gewoon puur de trainingsmethode zelf. En die is ook niet gepatenteerd of zo. Wij hebben hem wel verder ontwikkeld door met sensorentechnologie. Hebben we een eigen applicatie ontwikkeld. Dus we hebben het helemaal customized naar Fit20. Dus dat kan niemand zomaar als copycat nadoen.
Oh ja.
Dus we hebben het echt heel uniek gemaakt in de afgelopen jaren. En de franchise-nemer, dat vind ik de beauty van franchising. Het is gewoon een heel effectief distributiemodel. Want je franchise-nemer investeert in zijn exploitatiepunt. En de franchise-gever die investeert in de strategie, ontwikkeling, innovatie. En zorgen dat je gewoon je systemen goed op orde zijn en schaalbaar zijn.
Ja, is dat ook inderdaad een van de, laten we zeggen, de basis, de principes voor succesvolle franchising, dat je die franchise-nemer gewoon helemaal ontzorgt in het alles wat met back-end te maken heeft?
Klopt, ja. Het grote voordeel van franchise-nemer is dat die op een rijdende trein springt. En dat betekent dat je die hoeft niet meer na te denken over zijn logo. Iets simpels als dat kun je al 3 maanden mee bezig zijn. Brochures, je website, opleiding.
Administratie.
Al die dingen zijn geregeld. Dus dat noemen wij full franchise. En dat betekent dat hij vanaf dag 1 gelijk kan focussen op het groeien van het aantal leden in zijn studio. En
ben jij daar eigenlijk een beetje enthousiast over, Patrick? Het hele fenomeen franchising.
Nou, ik denk dat er belangrijke voor- en nadelen aan zijn. En je ziet dat je moet het en wel goed inrichten en het moet ook passen. Kijk, ik denk dat als je kijkt naar een snelle groeistrategie, dan zie je dat zo'n franchise model prettig kan werken. Omdat Walter dan kan zeggen, hey, je kan instappen en dan moet je zelf een stukje investeren. Dus je legt dat ook bij de ondernemer neer. Maar uiteindelijk dan zie je ook dat de inkomsten daarna van hand zijn. Alleen een ander voordeel is dat je een ondernemer hebt. Dus die gaat niet een bedrijfsleider zitten en die denkt, nou, ik kijk wel of er iemand binnenkomt. Dus dat zijn belangrijke voordelen. Nadelen van franchise concepten zijn ook dat het door de wet wel heel erg steeds weer onder de loep ligt. Er is enorm veel wetgeving omtrent. Ja, waarom? Omdat dan steeds de vraag is, wat is het service level? En zijn mensen daar bereid voor te betalen? Dan heb je het met Bakker Bart. We kennen natuurlijk al die
domino's.
Ja, maar je ziet ook wel voor concepten, bijvoorbeeld in de advieswereld, dat klinkt, zeg maar, bij ons dan in voor mijn bedrijf BMI. Dat is wel een stukje moeilijker. Want dat is, zeg maar, gewoon adviesdiensten. En daar zit zoveel nog andere smaken aan vast. Ja. Terwijl als Walter zegt, ja, maar dit is een heel duidelijk gepatenteerd stuk. En dit is de instructie en zo ga je het doen. Ja, dan is een franchise model, kan het prettiger werken.
Ja, en Walter, stel dat ik raak na het beluisteren van deze podcast razend enthousiast. Ik wil ook mijn eigen vestiging beginnen.
Ja.
Alleen ik heb geen 20, 30, 40.000 euro op de bank.
Hoeft ook niet.
Want, daar ga je me ook mee helpen?
Ja, zeker, tuurlijk.
Okay.
Je hoeft maar 20.000 euro in te brengen zelf. En de rest kun je gewoon financieren, hetzij via de bank. Bij de Rabobank lukt in Nederland heel makkelijk nog.
Ja.
En anders gewoon via crowdfunding.
Ja, en hoe weet jij dat jij dan bijvoorbeeld tegen mij ja moet zeggen? Want ik kan me voorstellen dat je ook niet iedereen die aanklopt waarvan je zegt, nou ga jij maar met mijn merk aan de haal.
Klopt. Dus we hebben natuurlijk een competentiecheck doen we. Dus iedereen moet dat invullen. En je ziet gewoon uit de ervaring weten we gewoon nu wat bij onze business past. We zijn een dienstverlening. En dat betekent dat gewoon het menselijk contact is heel belangrijk op studioniveau. Dus je moet een mensenmens zijn.
Ja.
Wat ik ook wel zie is in die franchise modellen, nu jij dat zegt, Walter, dan ik sprak toen laatst zeg maar Ad van de Beren. En die zei ook, hij zegt, we hebben dat model omgedraaid. Dus hij zegt,
even uitleggen, de Beren?
Ja, de Beren is zeg maar een restaurantketen. Volgens mij begonnen in Rotterdam of Den Haag. En uiteindelijk landelijk uitgerold.
Ja.
En Ad, die zei ook, wat wij doen is dat we niet het uitmelken van een franchise, want het is gewoon een partnership en het moet gewoon een eerlijke verdienste zijn.
Ja.
Alleen hij zegt, wij zetten dan zelf de vestiging op. We zorgen dat het helemaal draait volgens onze maatregelen. En dan zetten we een franchise-nemer in en die kan het ook nog bij ons financieren. En dan denk je, oh, dat klinkt uiteindelijk veel vriendelijker, maar dat is ook voor het merk veel veiliger. Omdat je dan geen partijen hebt of ondernemers die het niet snappen. Of die een fiasco.
Dat klinkt echt als een gespreid bedje.
Ja.
En dat is ook wat jij
Wij bieden dat vanaf nu ook. Dat noemen wij vanuit een talentpool. Dus
hebben we dan een scoop?
Daar lijkt het wel op.
Dat je het vanaf nu aanbiedt.
Ja, nee. We hebben tot nu toe eigenlijk altijd relatief makkelijk franchise-nemers gevonden. En wij prefereren dat nog steeds. Dat iemand kiest om te ondernemen, maar wel binnen onder de paraplu van een franchise-model. En dan kun je gelijk focussen op de executie. Maar je hebt natuurlijk mensen die wel talent hebben, maar nog niet het geld. Omdat ze net van school komen of wat er ook. En die mensen willen wel een kans geven. Dus die kunnen inderdaad starten bij ons als een studio manager in een studio die we zelf opzetten. En dan kunnen ze die op een gegeven moment overnemen.
En wanneer is zo'n studio interessant om een goed inkomen uit te halen? Kijken jullie dan naar het aantal leden? Of moet je dan meer vestigingen hebben?
Nee, wij hebben een heel simpel businessmodel eigenlijk. Dus gewoon als je kijkt naar een studio, dan kun je zeg maar groeien naar 100 leden. En dan verdien je gewoon modaal inkomen. Groeien naar 200 leden, verdien je twee keer modaal inkomen. Ja. Dan kun je studio naar maximaal ongeveer 300 leden groeien. Dat alles op één studio. In relatief heel korte tijd. Dan kun je binnen 2 jaar voor elkaar
En hoeveel krijgen. Vierkante meter is dat?
80.
80.
Dus daardoor kunnen
wij. Het is wel wat kleiner dan een gemiddelde sportschool.
Superklein. Oh, ja. Dus wij zijn ook geen sportschool, hè? Dat blijven we zeggen.
Dat mag ik niet zeggen.
We zijn een preventieve gezondheidsdienst in de studio. En wij zijn dus hyper gefocust op wat de activiteit die wij doen. Daar willen we echt gewoon expert in zijn. Maar de applicatie van onze formule, die is super breed. Dus wij kunnen in een gezondheidscentrum, in een winkelcentrum, in een verzamelpand, zoals hier het Amstelgebouw bijvoorbeeld, noem maar iets. En je kan dus ook gewoon in een winkelstraat gaan zitten. Anywhere. Of bij een groot bedrijf ben.
Hey, en dan ben ik toch benieuwd, want de grote uitdaging voor ondernemers die net beginnen eigenlijk, dat klanten. Hoe kom ik aan klanten?
Ja.
Nou, jullie zien dat keer op keer. Ga je mij dat ook vertellen, hoe ik dat moet doen?
Ja, inderdaad. We hebben een growth dashboard voor. Dus daarin staan eigenlijk alle on- en offline acties die je kan doen op studioniveau, die lokaal gericht zijn, zodat je heel snel kan groeien. En daarin hebben we natuurlijk ervaring. En ja, je kent dat verhaal wel van de 7 touchpoints. Dus je moet gewoon 7 keer gezien zijn voordat iemand uit de stoel komt.
Ja.
Dus dat lukt je niet met op één paard wedden. Dus je moet gewoon echt meerdere dingen tegelijk doen. En dat doen we dus eigenlijk heel goed. En daar heb je dat lokale ondernemerschap ook wel voor nodig. Want je moet bijvoorbeeld, simpel voorbeeld, je moet even lid worden van de lokale businessclub. Want daar zitten ondernemers, dat zijn je potentiële klanten. Dan moet je pitchen en dan moet je ze uitnodigen, et cetera. En dan gaat het balletje heel snel rollen.
En bijvoorbeeld een lobby bij verzekeraars, om te zeggen wat je ook aangaf, het preventieve stuk.
Dat doe ik al een jaartje wel. En dat is echt lang
en leuk. Niet met heel veel succes aan je hoofd te zien.
Nee, dat is vreselijk. Iedereen bepleit op tv en in de sportjes dat ze gewoon aan preventie aandacht geven. Maar de waarheid is dat dat gewoon niet zo is.
Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen.
En ik ben Patrick van der Pijl.
En onze gast is Walter Vendel, de man die Fit20 naar Nederland haalde. Een Amerikaans fitnessconcept waarbij je zonder te zweten toch aan je conditie werkt. Ik mag het geen sportschool noemen, weet ik inmiddels. Zometeen praten we verder. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen.
En ik ben Patrick van der Pijl.
En onze gast is Walter Vendel, de man die Fit20 naar Nederland haalde. Een Amerikaans fitnessconcept waarbij je zonder te zweten toch aan je conditie werkt. Ik mag het geen sportschool noemen, weet ik inmiddels. Zometeen praten we verder.
Wat komt er nu weer uit de oude doos?
Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw oude doos voor vandaag?
Ja, ik neem je mee naar eind jaren 30 in Auckland in Nieuw-Zeeland. En daar was Leslie geboren. En Leslie die werd bekend sportman en bij de Commonwealth ging hij discus gooien en dat leverde goud op. En dat was inmiddels dan ergens in de jaren 50.
Ja.
En toen is hij ook zijn sportschool begonnen. En zijn zoon, die in 1955 geboren was, die Philip, die heeft het overgenomen. En kijk, daar komt hij. Les Mills.
Ja, ik dacht het al, ja.
En uiteindelijk hadden ze de sportscholen verkocht. Maar toen zei zoon, ik koop ze weer terug. Maar die gingen in de jaren 80 een concept ontwikkelen, omdat ze vonden dat mensen uiteindelijk de oefeningen allemaal niet echt heel erg goed deden. En dat rolde eigenlijk uit naar een soort de inventie of de uitvinding van Body Pump. Het eerste programma van Les Mills. Ja, en wat zij aanbieden is een echt wel kwalitatief ook mooi programma. En wat zij daarbij doen is dat ze de instructeurs ondersteunen met die, dienstverlening en die video's en die instructies. Ja. Dus je kan lid worden. Dan moet je kan een diploma krijgen als instructeur. Sportscholen kunnen zich daarvoor aanmelden. En uiteindelijk in de klas krijg je ook echt bodypump lessen voor jou en mij als consument. Nou, in die e-mail zie je dat het bedrijf zich uitgebreid heeft naar ongeveer 150 miljoen omzet. Het is een heel mooi bedrijf geworden.
Een van de meest bekende sport fitnessachtige merken ter wereld eigenlijk, hè?
Ja, ze is echt heel bekend. En je ziet bijvoorbeeld dat een Basic Fit daar ook nu mee bezig is. Dan heb je Jan Roggeveen, had zijn eigen sportschool vroeger. En die is nu zeg maar de Les Mills instructeur.
Ja, mooi.
Die is 50 en die heeft prachtig lijf en die staat al die video's te doen.
Ja, en daar zit jij dan aan te vergapen?
Mijn vrouw.
Ja. Oké, heel goed. Nee. Ja, leuk. Mijn oude doos moment is ook wel een beetje gelineerd aan datgene wat jij zegt. Ik ben ook een beetje in de historie van fitness gedoken. Je ziet eigenlijk om de paar jaar wel allerlei nieuwe rages komen. En de fitness innovatie uit de jaren 80, aerobics.
Aerobics, ja.
Weet jullie het nog? Ja. Al die dames en heren met die felgekleurde
Jane Fonda.
Pakjes. Jane Fonda, inderdaad. Ja. Begin jaren 80. Allerlei strak felgekleurde pakjes. Allerlei van die geel-rode hoofdbanden. Harde muziek. Springen van links naar rechts. Het werd ook echt een soort levensstijl. Ik heb zelf persoonlijk mijn tienertijd in de jaren 90 beleefd. En ik wil jullie even dit nog meegeven.
Zij kan het daarmee op gevorderd niveau doen. 60 seconden per oefening in haar eigen tempo.
En de grafiek die zit op al je video's.
Op de video's zeggen ze gaan 90 seconden en 2 minuten. Dus zo kan ik met jullie allebei tegelijkertijd trainen op een eigen niveau.
Ja, mooi is dit. Hè? Dit blijft leuk. Amazing Discoveries met in dit geval Mike en Tony Little. Voor mij culthelden. Ja. Daar keek je vroeger naar. Zij verkochten
elke
keer...
Ja, ze terugkwam
keer...
van stappen. Weet je
Zo ging dat midden in de nacht. Zij verkochten eigenlijk iedere keer weer een nieuw wonderapparaat. De App Roller Plus en dat soort dingen. En die beloofde altijd de meest fantastische dingen. En misschien, ik zit te denken, Walter, is dat ook een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want schuilt daar ergens ook niet een gevaar voor jouw businessmodel dat het een dat het weer uit de mode raakt?
Nou, heel goed dat je dat opbrengt. Want inderdaad, iemand heeft mij jarenlang geleden al gezegd... Ja, Walter, jij moet wel meer waarde blijven leveren, weet je? Ook als franchisegever, als formule. Anders ben je op een gegeven moment... waarom zou iemand bijblijven? En dat is dus door te werken van een hele grote visie allereerst. Dus wij zijn een totaal visie- en missiegedreven onderneming met kernwaardes. En dat geeft al een soort culture. En iedereen die bij ons komt, of die nou bij ons komt werken op hoofdkantoor, of als master voor een land, of als franchise-nemer, die doet een buy-in op de culture van ons. En dat geeft al heel veel lijm, zeg maar. Dat je bij erbij wil zijn. En het gevoel hebt dat wij samen gewoon een difference maken in de wereld.
Ja, dat is misschien dan vanuit een interne gedachte. Maar die klant, die potentiële klant, die kan morgen ook alweer geconfronteerd worden met een hele andere methode.
Nou, dat zou je zeggen. Maar je moet ook weer even terug naar de basis gaan. Als jij morgenochtend wakker wordt en je kijkt weer naar je lichaam, wat ga je dan zien? 2 armen, 2 benen, 1 romp, 1 hoofd. En dat gaat niet meer veranderen.
Nee, en een sixpack.
En een sixpack, absoluut, John. Ik zie hem. En dat betekent dat jouw lichaam is jouw lichaam. De spiergroepen zijn de spiergroepen. Dus dat is een gegeven. En dat betekent, wij zien onszelf als een soort exercise. Dus hoe kun jij nou in de meest tijdefficiënte manier jouw spieren trainen? En als je bij ons weg zou gaan als lid, wat wij altijd beschouwen van, dan hebben we het dus niet goed uitgelegd. Want ons motto is Fit 20 for Life. Want als iemand bij ons komt op 40, dan willen we hem eigenlijk tot de dood trainen. Ja? En je kan bij ons aan je eind 80 kun je nog starten. Dat gebeurt ook. Want je bent nooit te oud om die skeletspieren sterker te maken. Dus wij zeggen altijd, je kan in 6 weken van een rolstoel naar een rollator. En van een rollator kun je naar een stok. En van een stok kun je gewoon weer vrij wandelen. Dit is gewoon mogelijk bij mensen in de 80. En als je dus een andere methode gaat doen, dan moet je nog steeds diezelfde spieren trainen. Dus dat verandert niet. Dus wij hebben de meest efficiënte manier om die prikkel toe te dienen, waardoor die spieren weer gaan versterken. Dus adaptatie heet dat. En als je iets anders gaat doen, zal daar toch hetzelfde proces weer moeten plaatsvinden. Ja. Namelijk die spieren activeren.
Spierfalen, noemen ze dat geloof ik.
Maar andere vraag is, wat we vaak tegenkomen is, als je met een BIS-modelconcept bezig bent, is dat je een ijzersterke visie moet hebben. Ja. Alleen wij zien ook wel dat de helft van de mensen die gaat dan gapen bij een visie, want het zegt ze niks. Ja. Kun je mij uitleggen, als je die visie niet neerzet, wat dan het verschil is?
Ja, het maakt enorm verschil. Dus onze visie als voorbeeld is strength changes everything. Dus de basis van je functioneren is je kracht. Echt letterlijk je fysieke kracht. Mm-hmm. Dus op het moment, want dat bepaalt je energieniveau. Dat bepaalt ook hoe je emotioneel en mentaal met weerslag om kan gaan. Dus op het moment dat dat goed is, is ook eigenlijk de belangrijkste precursor voor je levensverwachting. Is belangrijker dan je BMI, belangrijker dan je cholesterolgehalte of allerlei andere dingen. Dus je moet zorgen dat je krachtig blijft. Want als je dat achteruit laat gaan, dan ga je langzaam dus gewoon steeds minder kunnen.
Mooi verhaal toch? Het is wel echt anders als je dit zo hoort dan vind ik knap.
Ja, dat is mooi. Dus en jij zegt eigenlijk dat is de basis wat ervoor gaat zorgen dat wij vandaag relevant zijn, maar ook over 5 jaar nog steeds.
Ja, precies. Want kijk, wij gaan met z'n allen heel langzaam achteruit naarmate je ouder wordt. Maar het goede nieuws is, dat kan veel langzamer verlopen dan we denken.
Nou, zitten geloof ik ergens begin 20 zitten we op ons hoogtepunt, hè?
Ja, 25.
Nu, dus ik ben al ruim 20 jaar met aftakelen bezig.
Ja, dat klopt. Maar weet je wat het is? Dat merk je pas als jij topsport zou doen. Want dan zoek je iedere keer die limiet op. En de meeste mensen doen geen topsport. Dus die kunnen nog een jaar of 20, zoals wat je zegt, 25 tot je 50ste, voel je je fit. Maar je bent het eigenlijk niet meer. Maar omdat je niet alles van je lichaam vraagt, leef je in de illusie dat alles nog oké is. Maar het goede nieuws is, ook al kom je daar midden 50 achter, je kan het weer omdraaien. Want je kan die spieren weer activeren. Maar dan moet je dus heel gericht ze trainen.
Dus wij leven in een soort fit Fata Morgana.
Ja, fit Fata Morgana. Dat is een mooi woord.
Ja. Die gaan we de slogan opnemen.
Ja. En Walter, dan is het natuurlijk wel, vanuit jouw uitgangspunt bekeken, des te treuriger dat jij, geloof ik, al een poosje dicht bent.
Ja, dat is vreselijk. Ja, dus goed. Dat is in 5 landen zijn we op dit moment, hebben er last van.
Ja.
En het is heel triest.
Hoe hard is die klap? Gewoon even puur financieel-economisch. Want je cash die giert de tent
uit. Wij hebben nog geluk. Ik bedoel, ik heb met veel andere branches nog veel meer empathie. Want wij hebben door dat lidmaatschapsstructuur, hebben wij natuurlijk, en we hebben een hele goede relatie met onze leden in de studio. Dus daar zijn afspraken mee gemaakt van, ben je bereid ons te blijven steunen? En zo is er wel een inkomstenstroom, maar die is wel gigantisch veel minder.
En, want ik kan me voorstellen dat je als klant, als je gemiddeld 70, 80 euro per keer moet betalen, en je doet dat 1 keer in de week en het duurt een aantal maanden. Ja, op een gegeven moment zeg je, vind je heel aardig, Walter, maar nu gaan we toch even wat stopzetten.
Inderdaad. Of wat wij doen, gewoon dat je een deel door betaalt, hè, om daarmee gewoon zeg maar een studio in leven te houden. En de bereidheid daartoe is ontzettend hoog. Dus wat dat betreft hebben we nog relatief geluk bij een ongeluk. Doordat we heel veel gunningsfactor hebben bereikt. Doordat mensen de benefits voelen en ze ook willen dat die studio blijft bestaan. Maar het zou zo mooi zijn geweest als vanuit kabinetsbeleid niet alleen zeg maar in een soort tunnelvisie van angst was gekomen, maar dat we juist hadden gezegd, en wat kunnen we wel doen? He, wat kunnen we altijd doen? Nou, zorgen dat je aan preventie werkt. En ga dat in godsnaam op alle mogelijke manieren stimuleren. En dat had naar mijn inzicht wel wat beter en slimmer gekund, met iets meer nuancering dan gewoon de bottebel-methode die we op dit moment in 5 landen in Europa zien.
Ja. Onze luisteraars kunnen dat niet zien, maar net vertel je een heel vlammend betoog over je visie.
Ja.
Maar toen het omsloeg naar dat het dicht was, dan zie ik echt een compleet ander ondernemer voor mij.
Ja. Ja. Ja, het is gewoon een hele lastige uitdaging.
En jouw franchise-nemers, houden die het nog vol?
Nou, die hebben het natuurlijk ook heel zwaar. En wat het meest triest is dat wij vinden dat we natuurlijk open zouden moeten zijn. Omdat wij nul besmetting hebben gehad in de studio's. Dus wij zijn geen risico. Wij zorgen ook niet voor massaverplaatsingen. Het gaat kleinschalig. Dus de fundering om niet open te zijn, die is er niet. Maar zelfs bij fitnesscentra is gewoon die wel massa's hebben. Die uitstekend dat handelen. Zijn eigenlijk studie gedaan dat 1 op de 112.000 bezoeken leiden tot 1 besmetting. Dus wat voor risico hebben we het over? Terwijl wel al die mensen die daar geweest zijn natuurlijk werken aan hun fitheid en gezondheid en dus aan hun immuunsysteem.
Ja, en tegelijkertijd zou je kunnen denken dat waar de coronacrisis nu een bedreiging is voor jouw model, kan dat op de lange termijn misschien wel in je voordeel gaan werken. Want
absoluut.
Gezondheid is wel, ik verwacht echt dat we daar ook op landelijk niveau, dat gaan we na de crisis.
Top of mind, ja.
Echt,
ja.
Dit wordt wel echt beleid.
Ja, nou. En zelfs als het niet beleid wordt bij de overheid, want dat is nog maar de vraag, maar, zal het wel bij gewoon de gemiddelde burger doordringen van je gezondheid is niet iets wat je zomaar aan moet nemen, dat er altijd zo zal zijn. Je moet, zeker als je over de 40 bent, dan moet je er gewoon bereid voor zijn er iets voor te doen. Want we zeggen altijd, je gezondheid is je grootste goed, zolang het maar gratis is en je er niks voor hoeft te doen. Nou, daar komen mensen nu denk ik wel achter dat niet zo is. Je moet er echt iets voor doen.
Maar zou het niet fascinerend zijn als bij jou op die sportschool, geen sportschool, maar die
studio.
Die studio, dat er gewoon een sticker staat met 0 besmettingen. Dat is toch eigenlijk fantastisch.
Ja. Ja.
Want dan weet je dat het daar niet gebeurt. En zo denken we er helemaal nooit over na.
Ja. Ik heb een sportschool bij mij in de buurt en die verhuurt een deel van zijn apparaten nu aan mensen thuis. Is dat iets wat ook nog bij dat idee bij jullie opgekomen?
Ja, weet je, één apparaat weegt 250 kilo. Dus en verplaatsen is niet goed voor een apparaat. Ik bedoel, we hebben nu er een paar in een tent buiten staan. Maar dat zijn allemaal dingen, dat is om te huilen.
Ja. Ik zie alweer de commercie. Het is fantastisch. Het is maar 250 kilo.
It's amazing. It's
kijk, eentje mijn linkerhand, eentje mijn rechterhand.
Hey, en wij spreken ook andere ondernemers in deze podcastreeks. En sowieso in het algemeen. Ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. Daarvan zie je ook dat ze andere manieren vinden. En volgens mij, jij ziet ook een mogelijkheid om jouw zogeheten in-company concept. Om dat verder uit te breiden.
Ja, dat klopt. Toen we begonnen deden we wat we noemen public studios. Dus gewoon openbaar voor particuliere ZZP'ers, MKB-bedrijven. En daarna zijn we na een paar jaar ook bij grote ondernemingen in-company gegaan. Dus denk aan bedrijven als Siemens en dergelijke. Waar gewoon veel mensen op een hoofdkantoor werkten. En daar had je dan een studio puur voor die medewerkers. Maar wat heb je natuurlijk veel, veel meer van? Dat is MKB. En zo hebben we ook heel veel MKB-ondernemers als klant. En een daarvan die had ruimte over laatst. En die zei ook, ja, ik heb zoveel profijt van deze training. Ik wil dat gewoon al mijn medewerkers dat doen. Hij heeft er 50. En ik heb ruimte over in mijn pand. Nou, zeker nu met het thuiswerken, wat natuurlijk wel deels blijvend gaat worden, komt er heel veel kantoorruimte vrij. Dat betekent dat je stil meer hybride toepassingen gaat zien van wat kun je nog meer op die plek doen aan dienstverlening. En zo willen wij Fit20 echt embedden in eigenlijk ondernemend Nederland. Dus een MKB-ondernemer die kan daarmee in één klap zorgen dat zijn personeel fit blijft. Want je medewerkers is je meest duurzame asset van je bedrijf. Dus daar kunnen wij mee helpen. En hij kan ook naar de community om zich heen iets goeds doen door gewoon dat beschikbaar te stellen. Dus daar kan hij ook mee scoren.
Ja. Patrick, jij zit geloof ik in de kauwgomballenfabriek.
Ja.
Een soort bedrijfsverzamelpand met meerdere bedrijven. Zou het iets kunnen zijn? Zou dit concept kunnen werken? Misschien niet alleen voor jouw eigen bedrijf, maar meer voor alle bedrijven die daarin actief zijn.
Ja, ik denk dat het wel interessant is omdat je ziet dat je die gemeenschappelijke ruimtes ook op een andere manier kunt bedienen. We zagen natuurlijk vorige keer met Selecta dat je ziet dat er op andere manieren zeg maar ook catering en dat soort dingen verzorgd kunnen worden.
Aflevering 14 uit mijn hoofd, 13.
Ja, alleen ik zou, als het bij mij een pand zou zijn, moet het wel strak uitzien. Het moet wel gewoon een mooi apparaat zijn.
Ja,
dat is het gewoon. Formule 1.
Ja, ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast alweer. Nog een paar vragen. Copycats. Ja. Daar zei je net al iets over. Ja. Ik kan me voorstellen, ja, weet je, ik kijk even op zo'n video hoe dat gaat. Mm. En ik begin zelf mijn eigen Fit 21 studio.
Ja. Ja, goed. Nou, ze zeggen altijd, als iemand je nadoet, moet je als een compliment beschouwen. Want dan heb je dus schijnbaar iets goeds gedaan.
Gebeurt het ook?
Het gebeurt. We, op lokaal niveau, hier en daar in een dorpje. Dat iemand denkt, hey, dit ga ik ook doen. Kan ik ook geld mee verdienen. Maar ik zie ook door de ervaring, nu doe ik het zelf nu al jaren. Dat als je iets van de buitenkant naaapt, maar het van binnen niet snapt. Dan heeft het geen lange termijn perspectief.
Dus jij laat dat... beetje doodbloeden.
Kijk, als iemand iets doet wat legaal, hè, wat echt absoluut niet kan met merkbescherming en dergelijke, dan gaat natuurlijk de advocaat er naartoe. Maar meestal is dat helemaal niet nodig. Want wij gaan ervan uit dat je gewoon de grootste en de beste zelf moet worden. En daarnaast ben ik gewoon echt een aanhanger van de Blue Ocean. Dus deze wereld heeft 7 miljard mensen. Dus en Nederland heeft 17,5 miljoen mensen. Dus wij maken ons niet druk of eentje ons na gaat doen.
En je zegt, we willen de grootste worden. Je hebt ook een Big Hairy Audacious Goal voor 2030.
Klopt.
Hoeveel?
1 miljoen leden. En dat is wereldwijd. En dat zal ongeveer zo'n 5000 studio's vereisen.
Even ervan uitgaande dat het straks na corona weer... Nou, dat we zeg maar dat je de draad weer kunt oppakken waar je gebleven was.
Ja.
Zit je op koers?
Nou, dan moet je wel door die zogenaamde exponentiële curve gaan.
Ja.
Maar daar zijn we wel alle dingen voor aan het regelen dat kan. Dus wat ik als formule heel erg op let, is dat het gewoon de groei moet je kunnen enabelen. En dat hebben we goed voor elkaar, denk ik.
Nou, Patrick, dan wil ik graag met jou afsluiten. Je hebt dit verhaal gehoord, je hebt aandachtig zitten luisteren. Gaat hij het halen?
Nou, ik denk dat, kijk, hij is al een stukje verder. Hè? Dus je ziet dat als je voorbij je product market fit bent en dat je een goede relatie op kunt bouwen en zo'n kenmerk van een goede, stevige visie-missie. Zegt ook dat je op de goede weg bent. Dus daar maak ik me wat minder zorgen om. Ik denk dat het belangrijk is dat je inderdaad bij die mensen aan boord blijft. En dat je ook ziet dat het blijft werken. Alleen een ander punt wat ik ook weer interessant vind. Wat Walter net zei is dat over dat copycats. Ik hoorde toch heel vaak dat ondernemers daar bang voor zijn. En natuurlijk als je een heel technisch patent hebt op een bepaalde technologie. Dan is dat een ander verhaal. Alleen als je business aan het bouwen bent. Moet je niet zo bang zijn voor concurrenten. Want uiteindelijk iets namaken is namelijk veel ingewikkelder. Iets namaken is eigenlijk heel erg makkelijk. Alleen een duurzaam bedrijf bouwen is veel moeilijker. En ik denk dat alleen maar een ondernemer dat kan vertellen. Die route heeft ingevuld. Dus daar zou ik me inderdaad ook nooit zo druk over maken. Het gaat echt over lange termijn. En ik denk wel dat dit echt een interessant alternatief is. Omdat je ook niet op dezelfde doelgroep mikt als je het kijkt naar zo'n sportschool. Ja. Dus dit is gewoon een andere doelgroep bedienen met een ander verhaal. Dus ik denk dat met name het verhaal het belangrijkste is om hier de doelgroepen aan te gaan sluiten.
Walter Vendel van Fit20, dankjewel. Leuk dat je er was. Volgende week dan zijn we er weer. En dan duiken Patrick en ik in het businessmodel van de online betaalservice Molly. Wordt interessant.
Absoluut.